Onze hulp en onze verwachting is van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij met ons en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 24, het vierde vers. Verhoogt, o poorten, u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moogt rijden. Wie is die vorst zo groot in eer? Het is God, de Almachtige Opperheer, het is God geweldig in het strijden. Psalm 24, vers 4. We openen de schriften vanmorgen in boek Handelingen, hoofdstuk 1, van 1 tot en met 12. Dat is de eerste schriftlezing en de tweede schriftlezing is Efeze 4, van 1 tot en met 12. We noemden u dus Handelingen 1, van 1 tot 12 en Efeze 4, van 1 tot 12, tot en met 12.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in de welk hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hem gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als zij met hem vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hem, het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zult in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hem in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, en liggende vandaar een Sabbatreis. Efeze 4, van 1 tot en met 12. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde, u benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs ook. Gij geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van alle, die daar is boven alle en door alle en in u alle. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus.
Gemeente, de tekstwoorden die we vanmorgen willen overdenken vindt u in het laatst voorgelezen schriftgedeelte, Efeze 4, van vers 8 tot en met vers 10. En daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit. Hij is opgevaren, wat is het, dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, verre boven alle hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. Het thema is opgevaren in de hoogte. Daarvan spreekt de Vader ten eerste van zijn diepte en hoogte, dus nedergedaald en opgevaren. Dan spreekt hij ten tweede van nemen en geven. Hij neemt de gevangenis gevangen en hij geeft gaven. En de derde, van zijn ingang en voortgang. Want als de Heer Jezus naar de hemel gevaren is, betekent niet dat het werk af is. Nee, het koninkrijk van God zal komen en ingang en voortgang vinden. Dus opgevaren in de hoogte, daarvan spreekt de Vader, van zijn diepte en hoogte, van zijn nemen en geven, van zijn ingang en voortgang. Laat ons het aangezicht des Heeren zoeken in het gebed om zijn zegen te vragen over ons samen zijn deze morgen. Heere, gij eeuwige en drie enige God, die in de hemel woont, vervul onze harten met diepe eerbied en ontzag als we naderen tot u, Heere, in het gebed. En hoe zullen wij bidden? Wij als mensen. En mogen we het wel zeggen, Heere, leer ons bidden. Schenk ons de geest van de gebeden. Heere, want dat is ook een gave die gij uitdeelt. Want daarom bent u naar de hemel gevaren. En dat mogen we deze dag gedenken, Heere. Dat gij heen gevaren zijt, gevangenis gevangen genomen, om gaven uit te delen aan wederhoorigen. Heere, eeuwig wonder. Laat ons dat diep beseffen. Al kunnen we het niet bevatten met ons verstand, Heere. Daar schiet ons verstand tekort in, om dat te bevatten dat u bent heen gevaren naar de hemel. En dat u uit de hemel gekomen zijt. Op deze aarde, in deze vervloekte wereld gedaald zijt. En dat gij één geworden zijt. Vlees en bloed heeft aangenomen. Gewoond op het gebied waar de zonde, de duivel en de machten der hel zijn. Waar de mensen gebonden zijn en slaven van de vorst der duisternis, dat u daar bent gekomen om daar de gevangenis te openen, om wederhorige opstandelingen uw gaven te delen. En dat is alles gekomen uit dat liefde hart van de Vader. Hij was het die zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, en u, vanmorgen mogen we nadenken over dat feit dat u bent heen gevaren. Het is voor het verstand niet te verstaan, Heere. De wereld lacht erom. En van nature, Heere, dan geloven we er niks van. Want wij zijn allen gebonden aan de macht van de duisternis. En we hebben de duisternis van nature liever dan het licht. En daarom zien we het ook niet. Maar waar gij door uw Heilige Geest onze ogen opent, en dat wilt u nog doen, Heere. Daarom bent u naar de hemel gevaren. En daar hebt u uw geest uitgestort, opdat de dode zondaren zouden leven en zouden horen de stem van u, opdat ze ook zouden zien en beleven dat u werkelijk bent heengevaren. Dan hebben we het niet meer van horen zeggen. En niet alleen dat we het lezen in uw woord, maar Heer, dat u het ook bevestigt in onze harten. Dat er verbinding mag zijn met de hemel. Want gij hebt gaven genomen om uit te delen, ook vandaag, aan mensen die een gesloten hart hebben, die naar u niet vragen, maar u bent het die naar ons vraagt en onze harten kan openen, dat we deze dingen zullen verstaan en dat wij het ook zullen ervaren, dat er verbinding is met de hemel hierboven. Want gij giet uw hemelse gaven uit, Heere. Dat is niet iets van de aarde, want als u die liefde schenkt in het hart, dat is de eeuwige liefde die nooit meer zal weggaan, die altijd zal blijven op de bodem van het hart. En straks in het geloof, hier beoefend, daar straks in de eeuwigheid gezien. En dan zullen we zingen: gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Dan zullen onze ogen geslagen zijn op dat lam wat geslacht is van de grondlegging der wereld. Heere, dan zullen we u de eer en de lof toebrengen. Wat we hier op aarde maar zo weinig kunnen en doen, Heere. Maar geef dat het mag leven in onze harten. En wilt u ons dan voorgaan met uw Heilige Geest, opdat wij dit woord ook mogen verstaan en de boodschap die gij ons daar vanmorgen in aangeeft, Heere, dat die ter harte genomen mag worden en dat er geloof en de vruchten van het geloof gezien mogen worden tot verheerlijking van uw grote naam. Heere, gedenk zo de hele gemeente, jong en oud, wil met uw geest werken, zodat wij ook vanmorgen even daar mogen staan waar de discipelen stonden toen ze hun ogen ophieven naar de hemel, waaruit ze Christus ook zullen verwachten. En laat die verwachting er ook mogen zijn in ons leven, Heere. Want Heere, de wereld gaat voorbij met alle begeerlijkheden, maar die de wil van u doet, die heeft het eeuwige leven. En dat leven, dat zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand des Vaders. En daarom zegt de apostel: bedenk dan niet de dingen die beneden zijn, maar die op de aarde zijn, maar die van boven zijn. Heere, dat we dat een ogenblik mogen doen vanmorgen. Wilt u dan ons een mond geven om te spreken, een hart om te luisteren? En wilt u gedenken in alle noden, zorgen, moeite en verdriet, eenzaamheid, Heere, wees nabij, weduwe en weduwnaren. Laat het ook mogen beleefd worden, dat ze mogen leven onder die geopende hemel, en dat hun ogen geslagen mogen zijn op hem die eenmaal wederkomen zal. Heere, wilt u gedenken aan uw kerk, kerk hier op aarde. We weten dat de strijdende kerk is overgegaan en velen in de triomferende kerk. Maar wij zijn hier op aarde en we zijn in het rijk van de vorst der duisternis, Want de overste, dat is de overste der wereld. En u hebt het gezegd, Heere. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Heere, laat ons dan die smaadheid mogen en kunnen dragen. Om zo het beeld van u, Heere Jezus Christus, te mogen vertonen. Heere, wilt u gedenken ook aan uw volk Israël. Rumoer der volken die zich opmaken om te strijden tegen uw volk. Heere, en we weten dat er velen zijn die u niet kennen, die u niet zoeken, die de Messias, een andere Messias verwachten dan uw woord het aangeeft. Maar Heere, u heeft belofte gegeven. In de benauwdheid zal ik bij u zijn. Heere, wilt u dan nog een oplossing geven, dat de strijd gestild zal worden en dat er velen mogen komen die u als de Christus mogen leren kennen. Heere, gedenk ons zo in deze morgen en laat alles mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Wij bidden dat in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil. Amen. Zingen Psalm 47, het derde vers. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog, schel bazuingeluid, galmt Gods glorie uit, hef de lofzang aan, zing zijn wonderdaan, zing de schoonste stof, zing des koningslof, met een zuivere galm, met een blijde psalm, hij de vorst der aard, is die hulde waard. Thank you. Gemeente, hemelvaart. Als je met iemand op straat daar een gesprek over zou hebben, dan zouden ze je onbegrijpend aankijken en zeggen: meneer, mevrouw, gelooft u daar nog in? Dat iemand zomaar naar de hemel vaart, dat bestaat toch niet? Wij sturen raketten naar boven om naar de maan, naar de Mars te gaan. En wat hebben we er allemaal niet voor miljarden voor nodig om mogelijkheden te scheppen om daar te komen? En dan kunnen we er niet eens komen. We kunnen niet eens leven. Hoe zou dan iemand zomaar naar boven de hemelen, zo staat er, uitstijgen? En dat er ergens nog een hemel is, dat begrijpen wij ook niet. U niet en ik niet. Gemeente, omdat de situatie dat wij hier op aarde gebonden zijn en mens zijn en beperkt zijn. Ons verstand is ook beperkt. Maar de hemel, dat is de plaats waar Christus nu woont en waar hij heen gevaren is. De hemel der hemelen, zo staat het eigenlijk ook in onze tekst. Dat is de plaats waar hij is. Dat is boven het al, hele heelal. Nou, dat is miljarden kilometers. Maar weet u, hebt u het wel eens ingedacht bij uzelf? Dat er straks, als de eeuwigheid aanbreekt, dat er geen afstand meer is, want hemel en aarde zullen één zijn. Dat er ook geen tijd meer is. En kunt u dat indenken, dat er geen tijd meer is en geen afstand meer is? En Christus is God. Voor hem is er geen afstand. Maar voor het oog van zijn discipelen is hij heen gevaren. En dan denk ik aan dat meisje. Ze had niet zoveel verstand. Ze was beperkt, zouden we vandaag zeggen. En als ze op straat liep, dan keek ze maar naar de lucht. En toen vroegen de mensen: waar kijk je toch naar? Nou, zegt ze, ik kijk of er een wolk is. En als er een wolk is, heeft de Heer Jezus beloofd dat hij op die wolk zal weerkeren. En die geloofde het. Omdat ze wist dat hij heen gevaren is, geloofde ze ook dat hij weer zou komen. Gemeente, dan zijn we gelijk eigenlijk bij de kern van de tekst. Want we weten allemaal, de Heer Jezus, zoals we dat gelezen hebben in Handelingen, dat hij plaatselijk met de discipelen samengekomen was op de Olijfberg, en dat hij voor het oog van zijn discipelen zegenend is heen gevaren. Dat is een geweldig moment geweest, toen hij zijn zegenende armen uitstrak en hij voer op naar de hemel. Een meester, een geliefde heiland. Hij kwam weg door een wolk voor hun ogen en ze zagen hem niet meer. En toen kwamen die engelen naar beneden en die spraken ze aan: wat ziet gij naar de hemel? Zoals gij hebt zien heen varen, alzo zal hij wederkomen. Gemeente, is er dan ook in ons hart dat verlangen? Kijken wij ook wel eens als dat meisje naar boven? Heere, wanneer komt die dag dat u komen zal op de wolken des hemels? Is er wel eens een verlangen in uw hart? naar zijn komst. Als dat er niet is, dan zoek u de dingen die op de aarde zijn. Daar ligt uw hart aan. Maar als God met zijn geest in uw hart gewerkt heeft, dan kan het niet anders. Ik zeg niet dat dat elke dag is. Maar dan kan het niet anders zijn dat er wel eens een verlangen is om bij de Heer te zijn. Een verlangen dat Hij wederkomen zal. Waarom? Omdat u de zonde moe bent. Of bent u de zonde nog niet moe? Leeft u nog met de zonde? Hebt u de zonde lief? O ja, u bent een brave en een nette christen die geen verkeerde dingen doet. Maar wat leeft er in ons hart? Waar is ons hart aan gebonden? Aan deze wereld en alles wat deze wereld biedt. En daarom is het oog niet naar boven. Maar als het aan de apostel ligt, die hier eigenlijk in deze tekstwoorden het hemelvaartevangelie laat horen. Het is de kerkbrief die Paulus schrijft aan de gemeente, waar het gaat over de eenheid van de gemeente, Jood en Heiden, huwelijk, gezin, de ambten, de apostel, het apostelambt, de geestelijke wapenrusting. Ja, het is eigenlijk een brief waarin de apostel de gemeente die nog zwak is, allerlei dingen aanreikt dat zij met liefde en eensgezindheid zouden samenleven rondom het woord van God. En dan schildert hij ons in dit hoofdstuk de eenheid van het geloof. We zijn alle geroepen en getrokken door de liefde van God. En het is één geloof, één hoop, één doop, één gemeente, één Here. Hoe komt dat? Waar komt dat allemaal vandaan? Nou, dat zegt onze tekst als we het lezen. En daarom zegt Hij. En wie is dat die dat zegt? Dat is volgens de verklaarders en volgens de kanttekening, het is God die dat zegt. Daarom zegt Hij, staat ook met een hoofdletter. En dat woordje daarom, dat is eigenlijk het kantelpunt. Daarin wil de apostel zeggen en wil God zeggen dat daarom. Waarom? Dat woordje daarom. Dat klinkt eigenlijk op het waarom. Kinderen zeggen wel eens, waarom mag dat nou niet? En vader of moeder, die worden het zat. En die zeggen daarom. En dan zeggen ze een reden. Maar hier klinkt het daarom eigenlijk op het waarom van de Heer Jezus. We weten toch dat de Heer Jezus gekruisigd is. En dat hij aan het kruis riep: mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Daar kwam geen antwoord op. De hemel bleef dicht. Christus werd buitengesloten. Zoals wij ons hebben buitengesloten door de zonde, kwam Hij in onze plaats. Daar aan het kruis, buiten het koninkrijk van God. Hij is in de hel nedergedaald. De helse smarten ondervonden. En daarom, hij hield van zijn vader. Nooit is die band stuk gegaan. Hij heeft die band altijd aangehouden. Nooit is er één zonde tussen gekomen. Volmaakt heeft hij gehoorzaamd. En daarom komt het: waarom heb je mij verlaten? Omdat wij het daarom zouden horen. Vanmorgen op deze hemelvaartsdag. Daarom. En dat is, zegt hij, zegt God de Vader. En dan kijken we eerst, onze eerste gedachte van zijn diepte en hoogte. Dan kijken we eigenlijk even naar het laatste van de tekst, wat we gelezen hebben, die nedergedaald is. Hij is nedergedaald en dat weten we. Hij is vlees geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is ons in alles gelijk geworden. Nedergedaald tot de nederste delen der aarde. Wat betekent dat? Dat hij vlees en bloed heeft aangenomen. Dat hij mens geworden is. Maar dat hij neergedaald is in het rijk van de vorst der duisternis. De zonde en de ongerechtigheid. Daar is hij in neergedaald. Dat is een diepe vernedering voor hem geweest. Hij, de heilige. Jongens en meisjes, daar moet je eens even indenken. Als kind. De Heer Jezus met zijn vriendjes misschien ook wel in Nazareth rondgelopen. Maar hij heeft hun woorden gehoord en wat heeft hij een verdriet erover gehad. Want hij was heilig. Alles wat hij hoorde en zag om hem heen, dat sprak van de zonde. Wat heeft het aan zijn ziel diep pijn gedaan. Dat kunnen we niet voorstellen, gemeente. Zelfs als zijn ouders hem niet begrijpen en zeggen: wij hebben u met angst gezocht. Dan zegt hij: wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Nedergedaald in het ongeloof. Dat ze niet begrepen daar in Nazareth als hij zegt dat hij de Messias is die komen zou. De Geest des Heren is op mij. Dan kijken ze met zulke grote ogen hem aan en zeggen: je bent toch de zoon van Jozef de Timmerman? Voelt u wel? En ze geloofden hem niet. Daar is de Heer Jezus in neergedaald. Er staat dat hij neergedaald is de nederste delen der aarde. Dan nog, als we naar het eind van zijn leven kijken, als hij de helse smarten moet meemaken, zielenangsten, daar in de hof van Gethsemane, is hij dan niet diep afgedaald? Hij heeft in de uren van het kruis de hel doorwaad. Wat voor ons eeuwig moet zijn, heeft hij die eeuwigheid ook doorgemaakt in die 3 uur. Is het de Heer Jezus niet diep afgedaald? Hij is neergedaald en dat is vrijwillig gegaan. Vader, ik kom om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. Ik zal doen wat u behagelijk is. En hij was het die op aarde de naam van zijn vader verheerlijkte. Ik heb u verheerlijkt, Vader in de hemel. neergedaald in de nederste delen der aarde. Dat is een diepte, maar ook een hoogte. Want die nedergedaalte zelf is ook die opgevaren is, ver boven al de hemelen. Ver boven alle hemel. We hebben, Paulus zegt, ik ben opgetrokken in de derde hemel. Ja, wat dat nou precies is, weet ik ook niet. Maar Johannes mocht dan even in de hemel kijken. Hij zag een deur openstaan en hij zag hem op de troon zitten in zijn heerlijkheid. En het is ook niet te beschrijven. Die heerlijkheid waarin Christus is heen gegaan. Opgevaren. Opgenomen. Vader heeft zijn goedkeuring gegeven. En zijn zoon is opgevaren naar de hemel. Om daar als priester te zijn. Als koning en profeet. Gemeente, iets ervan kunnen we ook begrijpen in de schaduwdienst van het Oude Testament. Als hij de tempel had, wat gebeurde daar? Daar werden offers gebracht. De priester ging op de grote verzoendag met een schaal met bloed door de gordijnen heen. Naar het heilige der heiligen. Waar niemand komen. Waar de troon van God was. Nou, als hij daar dan kwam. Dan streek hij dat bloed. Op dat verzoendeksel. Dan zag die vader. Dan zag God in de hemel het offer. Wat gebracht was. Hij mocht niet zonder dat bloed daar komen. Want dan zou die dood geslagen worden. Maar dan moet u even indenken, de mensen die achterbleven, daar op het tempelplein, die zagen die priester wel vertrekken, daar in de vertrekken van het heilige, en dan dwars door het heilige der heiligen en de gordijnen ervoor, en ze zagen hem niet meer. Dat is het beeld, ook van de hemelvaart. Christus gaat met het offer wat hij gebracht heeft, voor het aangezicht van zijn vader. En daar zal hij zijn. En daarom staat er ook in het boek Openbaring. Ik zie een lam staande als geslacht. Dat is het beeld. Daar is het offerlam. Dat is Christus. Die alles volbracht heeft. En de heerlijkheid is binnengegaan. En zijn vader dat offer toonde. Dat is hijzelf. Opgevaren in de hoogte. Maar wat hebben wij eraan? Want die priester die in de tempel gegaan was, je hoopte toch dat hij terugkwam. En dat hij iets meebracht. Wat bracht hij dan mee, jongens en meisjes? Twee lege handen. Meer niet. Hij had niks. Maar die handen, die kon hij zegelend op de gemeente leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij geeft u vrede. Dus hij bracht wel wat mee. Hij bracht eigenlijk mee het verzoende aangezicht van God. Met heel eenvoudige woorden gezegd, de Heere heeft al die zonden van jullie weggenomen. Hij geeft jullie vrede. Hij geeft weer terug wat jullie verloren hebben. Dat is alles. Nu, dan komen wij dat van dat zijn nemen en geven. Nu hij is opgevaren, en wat is het, daalt de nederste delen der aarde, nedergedaald om dezelfde ook opgevaren ver boven alle hemel, omdat hij alle dingen vervullen zou. Maar eerst het 8e vers. Hij heeft ook de gevangenis gevangen genomen en heeft mensen gaven gegeven. Hij heeft eerst genomen. Wat heeft hij genomen? De gevangenis. En dan komen we eigenlijk bij de geschiedenis in 2 Samuel 6. Weet het wel, de ark, toen zonen Hofni en Pinias de ark meenamen in de strijd. En ze dachten, als we de ark maar hebben, dan zullen we de overwinning op de Filistijnen halen. Maar wat deden die Filistijnen? Die zeiden, de goden zijn gekomen. Dus die gingen met de moeder wanhoop aan het strijden. En ja hoor, ze hebben de strijd gewonnen en ze hebben de ark in bezit genomen. En ze dachten, nou hebben we de God van Israël in onze handen. En nou kan dat volk niks meer doen. Maar daar vergisten ze zich in. Ze werden geslagen. We weten het wel. Met zweren en muizenplagen en van alles. En toen hebben ze die ark maar weer teruggegeven met allerlei dingen. Zilveren, goud. En hebben ze die ark maar teruggestuurd. Want ze wilden toch. Ze voelden toch en ze wisten, God heeft de overwinning behaald. God heeft het laatste woord. En nu moeten we van die God af. En ze dachten, als we die ark maar wegsturen, dan zijn we er vanaf. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. In een geestelijke zin, gemeente. Is hij gekomen hier op aarde om die gevangenis, de duivel, de macht der zonde, om die gevangen te nemen. Om die te overwinnen. Dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft de kop van de Satan vermorzeld. En hij zegt het zelf met vreugde in zijn hart. Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. Met andere woorden, de duivel heeft daar niks mee te zoeken. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. En heeft die gevangenis gevangen genomen. We hebben het vorige week in de preek gehoord. Dat werd ook aangehaald van die wagens, die de overwinnaar. En daar had hij al degene die hij overwonnen had, had hij erin vastgebonden. En zo reed hij de triomf voort binnen. En zo zouden we kunnen zeggen, rijdt hier Jezus de hemel binnen met de duivel achter de wagens aan. Zo ging dat in het Rijk van Rome ook. En zo gebeurde dat ook met de ark. De ark kwam in Jeruzalem. Nee, eerst in Kiriat Jearim en dan bij Obed-Edom. Omdat Uzza zich vergrepen had aan het heilige. We kunnen zo gemakkelijk met het heilige van God omgaan, gemeente, dat we ons mee bezondigen. Dat is Uzza ook. Want uw God is een heilige God. We kunnen met het woord van God niet persollen. En doen wat we ermee willen doen. En zeggen wat we ermee willen zeggen. Want gemeente, als wij met het woord van God niet omgaan zoals God dat van ons vraagt, dan verzondigen we ons aan het heilige. En dat betekent, we zullen niet doodvallen. Nee. Maar de Heere laat wel een hardheid over het hart komen. U blijft in uw dood. En daarom, hoe gaan we ermee om? Maar tenslotte, daar gaat het niet over. Die ark, die werd toch, Jebus werd veroverd. En David wilde die ark daar op de berg Moria hebben. Dat was een feestelijk iets. Want God had door de overwinning aan het volk gegeven, de vijanden waren verslagen. Christus heeft de overwinning behaald, hij heeft alle vijanden verslagen. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen. En nu de vraag, bent u al gevangen? Gevangen? Ja, daar begint het mee. De Heere neemt je gevangen. Gevangen. Dat hij overtuigt. Je bent. Want van nature voelen we ons allemaal vrij. Ja, we hebben wel een geweten en we denken wel een na natuurlijk. En we weten dat er vanuit de Bijbel, ik moet bekeerd worden. Maar het leeft niet in ons hart. En we bidden er wel om, want ja, we willen toch aan het eind van het leven naar de hemel. Maar verder leven we rustig ons eigen leven, vroom, godsdienstig misschien, keurig. Maar ik heb geen last van de zonde. Ik heb geen last van de macht van de zonde. Ik heb geen last van de duivel. Ik heb nergens last van. Maar als de Heer ons gevangen neemt, dan laat hij zien wie hij is, de rechtvaardige en de heilige God, de goede tieren en de barmhartige God waartegen ik gezondigd heb. Dan worden mijn ogen geopend en dan voel ik dat ik in die boeien zit, dat ik gevangen ben, dat ik gezondigd heb tegen een goeddoend God. Gemeente, dan word je gearresteerd. Dat is een heilig moment. Als dat in je leven gebeurt. Dat je zo niet verder mee kan leven zoals je nu leeft. Dat je je gewonnen geeft aan de Heere. En zo zie ik dat ook wel eens in de gevangenis. Dan moet er één uitgehaald worden, zeggen ze dan. Dat betekent, hij moet voor de rechter verschijnen. Dan wordt hij uit zijn cel gehaald. Dan wordt er geroepen, uithaling. En dan zie je die jongen uit zijn cel komen. En dan komt er een bewaker aan, die doet dan de boeien om. Maar dan moet hij eerst zijn handen uitsteken. En dan wordt hij die boeien erom geklemd en dan kan hij mee. Gemeente, bent u zo gevangen genomen door God? Ja, hoe zit dat dan, zegt u? Hoe gebeurt het dan? Nou, heel eenvoudig. Als de Heere dan komt met zijn liefde in je hart, dan gaat het toch hetzelfde wat Paulus zegt toen hij tot bekering kwam. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Paulus steekt als het ware zijn handen uit, Heere, nou ben ik uw slaaf. Hier ben ik. Ik kan niet verder meer. Is dat moment ook in je leven gekomen, gemeente? Dat is het eerste. Hij overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Wij geven ons gewonnen. Hij neemt ons. Want hij is het die het koninkrijk van God opricht. In onze harten, in ons leven. Dat is nemen. Maar ook geven. David laat de ark naar boven gaan met gejubel en gejuich. Maar het volk krijgt ook gaven. Wat gebeurde er op die dag? Er was een vreugdevolle dag. Hemelvaartsdag is eigenlijk een vreugdevolle dag. Dat de overwinnaar de hemel binnengaat, de Heer Jezus Christus. En daarom zijn de discipelen niet treurig als ze zien hoe de Heer Jezus opstijgt. Ze gunnen het hem van harte. Is dat ook zo in uw hart? Is er ook zoveel liefde tot deze Christus dat u zegt, wat heerlijk dat Hij in de hemel is. Dat Hij voor het aangezicht van zijn Vader is. En dat Hij daar nu mijn zaak kan behartigen. En dat u het weet wanneer u bidt. Dat er iemand in de hemel is die dat gebed maar overneemt. Voelt u het wel eens? Weet u het? Dat er iemand is. Je kan wel eens bidden dat je denkt, ja, mijn gebed, het lijkt wel of die verder gaat dan het plafond. Wat is dan moeilijk? Zou God wel horen? Natuurlijk. Iemand vroeg dat eens aan mij. Zou God me wel horen? Ik zeg, dat staat zelfs in de Bijbel. En denk er maar altijd aan. Hij hoort zelfs de raven als ze roepen. Nou, een raven is een onrein dier. En als hij daarna luistert, dan luistert hij zeker naar jou. Maar dat God verhoort, dat doet hij op een andere wijze. Als dat u denkt. Maar het kan zijn dat u bidt, gemeente, en dat u het weet. Ik bid niet. Maar er is een ander die bidt. In mijn hart. Het is de Heilige Geest. Die het gebed in mijn hart legt. Met die geest om te bidden wat de Heere wil dat er gebeden wordt. En dan in de hemel is Hij het. Die de voorspreker is voor de Vader. Die het gezegd heeft. Ik wil niet dat deze in het verderf neertalen. Ik heb verzoening gevonden. Mag je dat ook weten? Nou, Hij is heen gevaren om niet alleen de gevangenis gevangen te nemen, maar ook gaven uit te delen. Zoals David ook aan het volk gaven gaf. Hij gaf vlees. Hij gaf een bol brood aan al die scharen. En een fles wijn. Eten, drinken. Ze kregen alles van David. Dat was een gave. Dat is aards. Omdat het een feestdag was. Omdat de overwinning. Hij deelde gaven uit. Nu. Hij neemt je, maar Hij schenkt ook zijn gaven. Wat zijn de gaven die Christus dan schenkt als de overwinnaar die Hij verdiend heeft? En wat heeft Hij dan verdiend? Wat heeft Christus nu verdiend? Ja, zegt hij, Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft alle machten uitgetogen. Waar de apostel ook van schrijft. Dus Hij heeft de overwinning behaald. De eeuwige overwinning. Maar wat kan hij dan uitdelen? Wat kan hij dan geven? Mijn geliefde, wij zijn geschapen naar het beeld Gods. Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Maar dan zijn we verloren. Door onze keus die wij gemaakt hebben. We zijn onze drie ambten verloren. Profeet, priester en koning. We zijn eigenlijk in diepste wezen eerloze burgers. Nou, u weet wat het betekent als u een prachtige baan gehad hebt. En u wordt beschuldigd van iets wat u niet gedaan hebt. En u wordt uit uw functie ontheven. En u zit thuis op de bank. En dan durf je bijna niet door het dorp te lopen. Dan kijken de mensen je aan als die man, ja, die heeft fraude gepleegd. Terwijl hij het helemaal niet gedaan heeft. Eerloze burger. Zo ziet God ons, gemeente. En dan staan we allemaal schuldig. Eerloze burgers zijn wij. Die totaal geen rechten hebben. Die onze ambten verloren zijn. Want we waren geschapen om God te verheerlijken. Nu heeft Christus, nu die gerechtigheid verdient, het eeuwige leven. En die heeft alles verdiend om ons ambt weer terug te geven, ons profeet, priester en koningambt, ons te bekleden met gerechtigheid, met heiligheid. Ja, vergeving van zonde, eeuwige liefde, al die gaven, die kan hij ons schenken. En dat doet hij in ruime mate. Daar staat de Bijbel van vol. Al de beloften van God. Ik zal het stenen hart wegnemen en ik zal u een vleeshart geven. Dat is een belofte. Ik neem maar zomaar een belofte. Dat is een belofte die God geeft in zijn woord. Dat kan God doen, want hij heeft de overwinning behaald. Hij heeft de rekening betaald. Hij heeft aan alles voldaan. En nu kan de wet en gerechtigheid geen aanslag meer op hem maken, maar ook op degene die hij die gaven geeft. Want als we in hem geborgen zijn, als we in hem mogen leven, het nieuwe leven, dan ziet God ons aan alsof we nooit geen zonde gekend of gedaan hebben. Of we zelf, zoals de catechismus zegt, alle gerechtigheid hebben volbracht. Nou, dat kan de Heer Jezus en dat wil hij schenken. Gaven uitdelen. Want om de mensen gaven te geven. En dan staat er ook aan wederhorigen. Dat zijn opstandelingen. Want het gaat erom, wat Paulus ook bedoelt hier in Efeze, dat die gemeente een eenheid vormt, dat die gemeente nederig is, zachtmoedig, langmoedig, geduldig, verdraagzaam. Nou, al die dingen, daar wordt toe opgeroepen. En dat is iets wat allemaal tegen ons is. Maar dat kan. En dat is de mogelijkheid. En dat is ook de wil van God om ons die gave te geven. En aan wie? Aan wederhorigen. Aan opstandelingen. Aan mensen die tegendraad zijn. Nou, dat gebeurde natuurlijk in Rome ook, hè. Soms gebeurde dat wel als iemand dan als slaaf. Dus laat maar zeggen, dat gebeurde bij de Batavieren. Dan die Romeinen die overwonnen, die Batavieren. Dat waren sterke kerels, die namen ze mee naar Rome. En dan, als ze zich een beetje gedroegen, dan mochten ze in een paleis dienen. Dan waren ze niet alleen maar slaaf, maar dan waren ze eigenlijk ook een soort bediende. Dan kregen ze allerlei gunsten. Soms kregen ze ook de vrijheid. Maar wij kunnen niks verdienen, gemeente. Wij kunnen die vrijheid nooit verkrijgen door zelf. Want we zijn altijd, we blijven tot het laatste moment opstandelingen. Maar als God je arresteert, dan geef je gewonnen. Dan buig je onder God. O God, wees mij zondaar genadig. En wat krijg je dan? Als je als een arme zondaar gearresteerd wordt, dan zie je wie je bent. Dan zie je ook wie God is. En dan kun je aan God niet geven wat je zou moeten geven. Maar weet je wat aan het wonder is? En dat gaat de Heer je leren. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Van u is er niets te verwachten. En misschien zitten er hier ook wel. Die liefde geproefd hebben in hun hart en gezegd hebben, Heere, dan zal ik u hartelijk lief hebben, dan zal ik u dienen. En dat is ook oprecht. Dat is ook wat God geeft. Maar de tijd leert het zo anders. Dat we steeds meer gaan zien dat ik God niks meer terug kan geven. Dat de rekening als het ware steeds hoger wordt. Met al mijn doen en laten. En ik kan het niet betalen. Hoe moet het? Dan is het het punt waar God heen werkt. Opdat we op Christus zullen zien. Zoals Bunyan het beschrijft in de Christenreis. Het pak op zijn rug. En iedereen zegt, je moet dat afgooien. Dan loop je makkelijker. Dan ga je sneller. Kan het niet, zegt hij. Kan het niet. Als de Heilige Geest je overtuiging in je hart gelegd hebt, dan kun je dat zomaar niet van je afschudden. Toen kwam het moment dat hij zijn ogen ophief en zag op het kruis. Op de gekruisigde Christus. Toen zag hij. Hij is de zondevernieuwer. Hij is die de gerechtigheid verdiend heeft. Voor mijn zonde. En toen rolde dat pak van zijn rug af. In het graf van Christus nooit meer gezien. En toen werd hij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid ontving hij. En het zwaard van het woord van God. En de rol voor de ingang in de eeuwige heerlijkheid. De belofte van God. En gemeente, dat moet gebeuren. Dat we steeds meer gaan zien wie de Christus is. Dat onze ogen op hem geslagen, dat alleen in zijn gerechtigheid het leven is. Dat zijn de gaven, vergeving en in Christus schenkt hij dat allemaal wat we nodig hebben. Vergeving, verzoening, gerechtigheid, vrede, liefde en blijdschap. Het allemaal komt uit zijn hand. Gaven waar wij geen recht op hebben. Maar dan ook het laatste van zijn ingang en voortgang. Want dan kijken we weer, die neergedaalde, zelfs opgevaren, ver boven alle hemelen. En dat hebben we nog niet bekeken, opdat hij alle dingen vervullen zou. Want, geliefde, God geeft gaven. Omdat hij als de overwinnaar is en gerechtigd is die gave te geven aan zijn gemeente. Aan zondaren. En zo wil hij ook zondaren trekken uit de duisternis en brengen tot het rijk van zijn wonderbaar licht. Maar wat vervullen zal. Ja. We hebben het woord van God. Dat vol met beloften. Het is het heilig evangelie. Zo kan je ook kunnen zeggen. De blijde boodschap. Het hele woord van God. Er staan veel teksten in voor uw persoonlijk leven. En misschien zegt u wel eens, ja, toen heb ik in de Bijbel gelezen. En ik zat zo in nood. En ja, en die tekst, die sprak me aan. Dat deed me wat. En toen? Ja, nou mag ik toch weten dat God van me afweet en dat ik een kind van God ben en dat ik naar de hemel ga. Gaat u zo naar de eeuwigheid? Ja, dat is toch het woord van God? Maar Abraham kreeg ook een belofte. Hij zou naar het land gaan. Hij zou zaad krijgen. Kinderen krijgen. Er gebeurt niks. Jaren op moeten wachten. Die belofte moet wel in vervulling gaan, gemeente. God wil het vervullen. Want al de beloften zijn in Christus Jezus. Ja en amen, hij wil dat vervullen. En wat is dan dat vervullen? En natuurlijk grijpen we naar alle beloften die voor ons ja, eigenlijk een hemelwijzer is. En dat wij met die belofte daarop gaan rusten. Maar in het hele leven van Abraham, Isaac en Jacob en al de Bijbelheiligen die de belofte van God kregen. Wat staat er zelfs dat ze van verre gezien hebben en omhelst maar de belofte zelf niet verkregen hebben. Nou, hoe zit dat dan? Wat bedoelt u dan? Als God belofte gaat vervullen, gemeente, en dan moet u het maar nooit meer vergeten. Dan zal ik een belofte zomaar eens uit de Bijbel nemen. Er staat in de Bijbel, ze zullen een walg aan zichzelf hebben. Nou, dat is toch een mooie belofte, toch? Daar kun je toch niks mee? Dat zijn misschien die misdadigers. Die moeten toch eens goed in zichzelf kijken of ze niet wie ze zijn. Nee, dat bent u. Dat ben ik. Als de Heere zegt, ik zal ze in mijn wegen doen wandelen. Ik zal mijn wet in hun hart schrijven. En ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf hebben. Nou, dan noem ik een aantal beloften. En die is, als het goed is, gemeente, dan gaat God die vervullen. Dat kunt u zien in uw eigen leven. Dat God die wet in je hart schrijft. De eeuwige liefdeswet. Dan wordt het allemaal zo teer in je hart en je leven dat je zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal en proberen in die wegen van God te wandelen. Omdat je dat in je binnenste voelt. Ik vergeet nooit dat ik eens ergens op een evangelisatiegesprek kwam. En dat een vrouw zegt, ja, ik heb de Heer Jezus hoor, ik heb de Heer Jezus lief. Ja, daar kon ik niks tegen beginnen. Daar kom ik niks tegen zeggen. En ze was Rooms en ze zegt, ja, ik heb mijn heiland lief. Met andere woorden, u bent protestant en u denkt, uw geloof de ware is. En ik heb de heiland lief. En toen heb ik gezegd in de stilte van mijn hart, Heer, het is Sibbelet of Schibbelet. Het is waar of niet waar. Een punt verschil. En ik wist ook niet hoe ik me verdedigen moest. En toen vloekte ze. Dat doen Roomsen natuurlijk heel, heel erg makkelijk. En op een gegeven moment zei ik, mevrouw, hier bewijst u, als u dit niet voelt, dat u een verkeerd woord zegt. Als u dat hier niet voelt, dan bewijst u dat u de liefde van God niet kent. U staat buiten het koninkrijk van God. U gaat voor eeuwig verloren als u zo doorleeft. Scherp gezegd. Maar het is waar, geliefde. Want elk kind van God. Ieder. Waar de heilige wet in hun hart geschreven is. Dat is een gave van de Heilige Geest. Die wordt overtuigd. Dan is het zoals bij David. Toen sloeg zijn hart. Voelt u het, gemeente? En als dat niet gevonden wordt, dan is er geen vervulling van de wet en de gave van God in het hart. Hij zal alles vervullen. En hoe ellendiger, ik denk aan Paulus. Wat zegt Paulus? Hoogbekeerde man. Wat blijft er van hem over? Van hemzelf. Dan zegt hij toch, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam des doods? Dat is niet in de voor zijn bekering, maar dat was juist toen hij ver op weg was. Dicht bij de eeuwigheid. Ellendig mens. Steeds meer sterven aan jezelf. Opdat Christus en zijn gaven verheerlijkt worden in uw leven. Dat het beeld van Christus te zien is in uw leven, zal alles vervullen. Want als God zijn gaven uitdeelt, gemeente, als u genomen bent door God, dan gaat hij aan het werk door de Heilige Geest. En hij maakt u zo dat u een voorwerp bent om straks klaar te zijn om naar de hemel te gaan. Mij door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Daar is de Heere mee bezig. Om je zo te maken. Die vader die stond in zijn boomgaard. Het was herfst. En zijn zoontje stond bij hem. Toen zei die jongen, kijk eens naar die boom. Zie je die mooie peren eraan hangen? Ja, vader. Wat gebeurt er als ze rijp zijn? Ja, dan vallen ze eraf. Hij zegt, weet je jongen, als God me rijp acht, dan val ik ook af. Want we vallen allemaal als een blad af. Maar als God me rijp acht, dan mag ik naar de hemel. Maar God is bezig mij rijp te maken. Gemeente, opdat u ook rijp gemaakt wordt voor de eeuwige heerlijkheid. Opdat u met hem mag opvaren naar de hemel. Want als u sterft en u bent geborgen in dat bloed van het lam, weet u dat hij dan ook een hemelvaart maakt. Lees maar in de Bijbel. Er staat dat Lazarus door de engelen gedragen werd en gelegd werd in de schoot van Abraham. Dicht bij de aartsvader. Vader die de belofte gekregen heeft en in vervulling zijn gegaan. En daarom zalig zijn zij die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. En gemeente, dan beleeft u ook hemelvaart. Als u mag merken en ervaren dat God zijn gaven uitdeelt, dan is het voor u hemelvaart. Maar vreselijk zal het zijn, geliefde. Hij die zijn gave voor u bereid heeft, die zijn woord geeft, die het zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart en ik zal u alles geven. En u leeft voort naar het goeddunken van uw eigen hart. Wat zal het dan vreselijk zijn? Want de zonde van Adam, dat is vreselijk. Maar de zonde Tegen het heilig evangelie, tegen Christus. Die al zijn gaven wil schenken. Misschien zit er vanmorgen wel een die zegt, ach, ik heb er niks mee. Bid dan, smeek dan en zeg het tegen God, Heere, hier ligt iemand die uw gaven veracht, die Christus niet nodig heeft, die het eigen leven wil leven. Maar red mij toch, grijp mij toch. Heere, u bent toch machtig, u hebt alle macht in de hemel en op de aarde. Zal ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken. Hij die de zaligmaker is, die heen gevaren is en zijn gaven uitdeelt. Hij wacht tot u die gaven in ontvangst neemt. Maar vreselijk zal het zijn, gemeente, als wij voortleven. En dan hebben we hem niet nodig. Weet u wat er in het boek Openbaring staat? Dat de toorn van het lam zal vreselijk zijn. De toren van God is erg. Ik zal nog één voorbeeld geven. Vergeet dat niet, gemeente. Stel je voor, u hebt met iemand ruzie gekregen. En u hebt er last van. En u neemt de schuld op. Je denkt, ik ga naar die man toe. Je zegt, je gaat niet redeneren, je loopt naar die man toe. Je zegt, wil je me alles vergeven? En je steekt je hand uit. En die man, die draait zijn hoofd om en die loopt weg. Is dat geen pijn? Wat moet het dan voor de Heer Jezus zijn? Die zijn gaven deelt. Die alles wil schenken wat u nodig hebt om welgetroost te leven en welzalig te sterven. En u zegt, dank u wel, ik heb er geen behoefte aan. Trap je God op zijn liefde hart. En dat doet de toren ontbranden. Daarom is het zo vreselijk, gemeente, om verloren te gaan onder het heilig evangelie. Amen. Zingen we Psalm 68, het 9e vers. Gods wagens boven luchters werk zijn 10 en 10 × 1000 sterk verdubbeld in getalen. Samen danken en bidden. Heere, wat een eeuwig wonder zal nooit te begrijpen zijn. Uw kerk heeft daar de eeuwigheid voor nodig om daarover na te denken. En gave tot de mensen troost, opdat zelfs wederhorig kroost altijd bij u zal wonen. Heere, geef dat wij er allemaal bij mogen behoren, bij dat kroost. Dan zullen we het ook leren dat we opstandelingen zijn. Dat wordt dan de genade van uw groot, Heere, dat u omgezien hebt naar zulk een die wederhorig was. En dat we nu altijd bij u mogen wonen. Heere, geef dat het ook onze jongeren mag jaloers maken. Dat ze dat ook zullen zoeken in hun jonge leven. Om bij u te wonen. Om altijd bij u te zijn. Want bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht is klaarder dan de zon en doet ons het heugelijk licht aanschouwen. Heere, wilt u het woord zegenen, dat we het mee mogen dragen, dat deze dag voor ons persoonlijk onze ogen mogen opheffen naar de hemel, om daar hem te verwachten die komen zal. Heere, vergeef al het verkeerde wat er was in het luisteren, in het spreken. Het is alles zo te kort, Heere. We kunnen er maar van stamelen. Maar u bent het toch, Heere, die het verder wil brengen. Dat hebt u beloofd. Dat we het zaad mogen strooien en dat gij het zijt die het in het hart wil brengen. Heere, wilt u zo met ons zijn, ook weer de volgende dagen, en ons, laat ons toeleven naar uw dag en de diepe begeerte naar het brood des levens. Vergeef al onze zonden en zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We zingen tot slot Psalm 68, vers 10. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. gebeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u troost ons neer. Drieënig God, u zij al de eer. Amen.